Ik ben Michiel van Vught en welkom bij Je Geld en of Je Leven. De podcast die jou helpt betere keuzes te maken ten aanzien van je geld en je leven. Mijn doel? 10 miljoen mensen inspireren hetzelfde te doen. En jij kunt meehelpen door deze podcast 5 sterren te geven bij Apple, Google en Spotify. Leuk dat je luistert. Deze podcast is overigens mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Ja, wat leuk dat je weer kijkt. Nog steeds kan dat via YouTube of luistert via Spotify, Apple, Google, Amazon, wat je wil. We hebben vandaag een belangrijke uitzending, vind ik. Want tegenover mij zit niemand minder dan Merel Veenstra Verschuren.
Dankjewel.
Leuk dat je hier bent. We gaan het hebben over iets waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben. Over ons werk.
Ja, we gaan het eigenlijk weinig over hebben, volgens mij.
Misschien wel, maar het heeft wel heel veel impact of heel veel invloed op ons werk, ja, waar we het over gaan hebben. Jij bent namelijk gepromoveerd, dus je bent dokter.
Precies.
En dan met een O, denk ik, hè? Dokter of niet?
Ja, inderdaad.
Ja, precies, ja. Dus. En in de organisatie psychologie.
Precies. Nou, ja, dat klinkt misschien heel saai.
Dat klinkt dus heel saai. Ik zei al, nou, op een feestje is het dan, yo, bedankt. Nou, gezellig, wil je nog taart of zo? Maar jij
nee,
had
iedereen
al gelijk...
gaat altijd aan als ik hierover begin.
Nou, vertel eens, wat is dat dan eigenlijk, organisatie psychologie?
Nou, dan in dit geval heb ik onderzoek gedaan, of denk ik heel veel te weten, over hoe organisaties in elkaar zitten, hoe die structuren lopen. En ook wat ik vooral belangrijk vind, is hoe mensen in organisaties met elkaar omgaan en hoe je het beste met mensen om kunt gaan binnen organisaties.
Kijk, nou, dat belooft natuurlijk veel.
Ja.
Heb je al gelijk een... Hoe kunnen we het beste met elkaar omgaan? Is daar überhaupt een manier
voor? Ik denk
voor?
Wel dat één sleutelwoord is communiceren.
Maar is dat eigenlijk een soort relatie?
Ja, precies. Ja.
En wat voor communicatie bedoel je dan op? Want ik kan nieuwsbrieven sturen of
met elkaar communiceren. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste. En volgens mij gaat het daar vaak heel erg mis. Dus gewoon niet communiceren en niet vertellen wat we voor behoeftes hebben. En ook niet vertellen waar we... wat we verlangen van de ander.
Ja.
We zitten vaak niet op één lijn. En als je dus niet communiceert, dan blijf je niet op dezelfde lijn zitten. En dan gaat het mis, volgens mij.
Ja. Ja, je bent dan voor mij specifiek gepromoveerd ook op mensen die vastzitten in hun werk.
Ja.
Nou kan ik me van alles nog wat voorstellen. Maar waarom begin je met een promotieonderzoek naar mensen die vastzitten in hun werk? Waarom zou je dat doen?
Ja, omdat je op een gegeven moment zoveel mensen om je heen ziet die ongelukkig zijn. En er wordt heel veel nadruk gelegd op dat gelukkig zijn. En dat we kijken naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat we heel gelukkig zijn. En dan zie ik altijd een beetje mensen voor me die dan met handjes gaan zwaaien en heel vrolijk gaan doen. Maar als je niet gelukkig bent, dan gaat dat niet werken. Dus ja, ik zag zoveel mensen om me heen dat ik dacht, hier doen we eigenlijk helemaal niks mee. In de wetenschap niet en in het bedrijfsleven hebben we het er eigenlijk ook nauwelijks over. Wat je vaak hoort als ik op zo'n feestje ben, dan krijg ik vaak te horen, de gouden handboei of de gouden kooi. Maar dan stopt het verhaal vervolgens. Dus mensen kennen alleen die term en vervolgens weten ze er niks van waardoor het ontstaat, wat de gevolgen zijn en hoeveel mensen er eigenlijk wel niet last van hebben.
Maar zat jij zelf ooit in zo'n gouden kooi?
Nee. Ik heb wel een moment gehad dat ik dacht, dit bevalt me niet. Deze situatie, ik ben nu wel goed ongelukkig en ontevreden. Maar voor mij zit het hem in twee elementen. Je bent ontevreden in je baan en tegelijkertijd heb je de perceptie dat er beperkte baankansen zijn. En juist die twee dimensies eigenlijk maken dat je daardoor geen stappen maakt. En voor mij is het stappen maken heel belangrijk. Enerzijds intern, dus dat je bijvoorbeeld gaat jobcraften, dat je iets aan je baan gaat veranderen, dat je een andere mindset gaat krijgen of dat je vertrekt. En in mijn geval ben ik op een gegeven moment gaan jobcraften, ben ik me gaan richten op andere dingen om wel mijn doel te kunnen bereiken, namelijk mijn promotieonderzoek afronden.
Oh, precies. Kun je dat iets meer toelichten? Jobcraften, is dat letterlijk gewoon als een boetseren
van
de
baan? Ja, zo noemen ze het in het Nederlands inderdaad, het knutselen inderdaad aan je baan. En daar komt het eigenlijk ook op neer. Kijk, we worden natuurlijk, als we ergens aan worden genomen, in een bepaalde rol gezet. En dan is het voor mij belangrijk dat je vervolgens gaat kijken, wat past er bij jou? Waar word je gelukkig van? En er zijn natuurlijk genoeg taken waar je helemaal niet gelukkig van wordt. Dus kunnen we dan kijken dat we, als je niet gelukkig bent, iets meer van die leuke taken kunnen toebedelen aan iemand.
Ja. En dan, maar is dat dan altijd mogelijk? Of is het als je bij een... Kijk, ik werk hier bij NNK, we hebben 40 medewerkers. Dus ik moet koffie halen, want we hebben geen koffie, juffrouw, flauw gezegd.
Nee.
Vind ik ook prima. Dus dat geeft ook mogelijkheden, want je kan makkelijk zeggen, dan ga ik juist wel de koffie halen, vind ik heel leuk. Of
ja,
zo.
Precies.
Dus is dat maar bij als je met 1000 man op kantoor zit, is dat misschien weer anders. Maakt dat nog verschil?
Nou ja, Ik denk het eigenlijk niet, want als je in een grotere organisatie zit, dan heb je ook weer allemaal kleinere eilandjes. En die eilandjes maken ook weer dat je allemaal verschillende rollen in die organisatie en in dat team hebt. Volgens mij zit het in de juiste balans vinden wat je wel leuk vindt en niet leuk vindt om te doen. En dat er, zo gezegd, ook voldoende waardering en erkenning is voor hetgeen wat je doet.
Is dat belangrijk?
Ja, daar gaat het vaak mis. Dat je die niet krijgt, dat je niet gehoord voelt en dat je vervolgens dat keer op keer dat plaatsvindt en dat je daardoor op een gegeven moment zegt van ja, nee, hier heb ik geen zin meer in. Nu, er wordt toch niet naar me geluisterd. En dan krijg je ook een beetje die quiet quitters die op een gegeven moment maar alleen maar doen wat er van ze gevraagd wordt en niet meer dan dat. En ja. Ja, volgens mij zit er niks mis mee als je quiet quitters in je organisatie hebt. Mensen die dus alleen maar doen wat er volgens de arbeidsvoorwaarden is afgesproken. Dat je dus inderdaad van 9 tot 5 werkt en vervolgens de telefoon naast je neerlegt en met privézaken verder gaat. Alleen als je dat doet met de boodschap, ik wil eigenlijk weg, ik zit hier eigenlijk niet op mijn plek, dan gaat het vervolgens mis.
Ja, maar eigenlijk een quiet quitter wil je toch juist niet in je organisatie? Wat heb je nou aan mensen die niet bereid zijn om mee te denken, te veranderen, stapjes extra te zetten als het erop aankomt?
Nou ja, staan daar niet zozeer niet voor open. Ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon mensen zijn. Je hebt ook die millennials en ook de Generation Z. Dat is de categorie die juist een hele nieuwe way of working hebben ontdekt. En gewoon echt zeggen van 9 tot 5 werk ik. En daarnaast.
In het buitenland ook nog als
het
kan, hè?
Ja, precies. En daarnaast werk ik liever op een plek waar het mij het beste uitkomt. En naast die afspraken die we hebben gemaakt met het werk, daarbuiten doe ik gewoon mijn eigen privé dingen. En dat is volgens mij alleen maar goed.
Nee, dat is denk ik ook heel goed. Ik kan me wel voorstellen dat het juist goed is dat je ook dat je werkt volgens mij om te leven. Niet per se andersom.
En dat je dat op een gegeven moment ook neerlegt. En,
ja. Maar quiet quitters zijn natuurlijk. Ja, het gevoel heb ik een beetje dat mensen denken. Nou, ik kom opdagen. Ik zit er. Weet je, het is een beetje de raamambtenaar. Die zit er gewoon op zijn plek. Kijk, heel dag naar buiten. Gaat naar huis. Ja, dat is ook eigenlijk zonde voor iedereen.
Ja, dan krijg je meer de bore-out mensen. Die dus op een gegeven moment denken. Ja, ik heb ook helemaal niks meer te
precies,
doen.
Ja.
En die wil je dus niet in je organisatie hebben. En wat je nu ziet is dat er veel mensen vaak te laat, dat men er te laat achterkomen dat die mensen in zo'n situatie terecht zijn gekomen. He, dan gaan we met een vingertje wijzen en zeggen, ja, Pietje is er ook zo eentje. Maar die wil je juist niet in je organisatie hebben. Die wil je eruit halen en die wil je van tevoren, en niet per se eruit halen, maar die wil je wel van tevoren.
Ja, voorkomen dat ze zo
ver komen. Dat zo'n sikkeneurige mensen worden.
Oh ja, dat is dan een mooie eigenschap. Daar herken je ze aan. Ja. Wie hebben we er een? Ja, die zijn sikkeneurig.
Ja, precies.
En je ging eraan beginnen. Je zag in je omgeving mensen die zich ook niet helemaal happy voelden in hun werk. En je dacht, nou weet je, kan mij schelen. Ik ga gewoon 6 jaar lang promoveren. Hè?
Ja. Zonder salaris. Ja, zonder
tuurlijk.
Geld. Ja. Verdienen, inderdaad.
Ja, dat is ook wel een beslissing.
Ja.
Waar komt die drive dan vandaan?
Nou, ik denk dat hij wel. Ik denk dat het met name ook. Het is tweeledig. Hè? Je promoveert, dus je krijgt. Je werkt toe naar een bepaalde titel. En tegelijkertijd promoveer je op een bepaald onderwerp. En voor mij was dat ook echt wel tweeledig. Dat ik ben op de MAVO begonnen. Dus ik ben echt een stapelaar. Ik heb uiteindelijk het HBO gedaan, 2 masters gedaan. En een tijd in het bedrijfsleven gezeten. En op een gegeven moment dacht ik, ja,
er mist iets.
Waarom dan nog niet nog promoveren?
Ja.
Dus ja, maar voor mij zat het deels daarin dat ik wilde bewijzen, misschien aan mezelf, maar ook aan de buitenwereld, van dat ik dit aankon.
Ja.
En vervolgens wilde ik echt op zoek gaan naar een onderwerp, een niche-onderwerp, waar nog heel weinig onderzoek naar gedaan was, zodat ik daarin ook echt verschil kon maken. In de wetenschap en in het bedrijfsleven.
Ja, precies. Heb je nou, nu heb je de dok, ik weet niet, is er nog iets hogers?
Nou ja.
Gelukt nu, toch? Kom je nou langzaam zeker in een soort van, dan zit ik locked in, want ik weet niet wat ik moet doen. Valt
Nee, uiteindelijk in de wetenschap heb je natuurlijk nog een professorstitel, maar dat is natuurlijk een soort van managementtaak die je krijgt. Maar er is inderdaad op de wetenschappelijke graad niks hogers, haalbaars.
Nee, die is binnen.
Dat hoeft ook niet. Het is goed zo. En nu wil ik uitbouwen, nu wil ik verder onderzoek doen en ook in de praktijk echt het verschil maken.
Heb je al het gevoel dat je bij iemand een verschil hebt kunnen maken? Of bij een organisatie of zo? Kun je eens een voorbeeld geven?
Nou ja, wat ik leuk vind is, ik ben 30 september vorig jaar gepromoveerd. En daar kwam echt een mega media aandacht en een storm op af. En het leuke daaraan was dat ik dus ook allemaal wildvreemde mensen op me afkreeg. Die dus zeiden, ja, ik ben dit, ik voel dit en ik maak dit mee. En dat ze dan soms vooral in de anonimiteit nog met mij contact zochten. Omdat ze eigenlijk niet durfden toe te geven aan hun naasten en aan collega's dat ze in zo'n situatie zaten. Maar wel het gevoel hadden dat ze bij mij hun ei kwijt konden en hun hart konden luchten. Oh ja. Van hey, ik voel dit en ik,
iemand die
ik
mij
ben
snapt.
Dus niet de enige die dit ervaart. En ja, dat vind ik wel gaaf als ik dat teweeg kan brengen bij mensen. En dat ik uiteindelijk ook ze kan helpen om vervolgens weer uit de situatie te komen. Dat ligt niet mijn core business. Er zijn genoeg loopbaancoaches die je kunnen helpen om uit zo'n situatie te komen. Maar het is wel gaaf als je dan zo iemand specifiek kan helpen. Ik heb laatst bijvoorbeeld, ik ben nu met een podcastserie bezig. En ik heb nu bijvoorbeeld iemand gehad die, ik vroeg haar, wil je deelnemen aan die podcast? Dat is vrij in your face, want wij nemen nu het een en ander op. Maar ik neem alleen maar de audio op. En tegelijkertijd gebruik ik nog een fictieve naam. En zelfs dan gaan mensen stijgen en denken mensen, oh shit, nou komt mijn verhaal op straat te liggen en weet iedereen dat ik dit heb ervaren. Want die en die zullen wel mijn stem gaan herkennen. En ja, dat het feit dat mensen in eerste instantie dus zo in de weerstand schieten en denken, wil ik hier wel aan meedoen? En vervolgens aan het einde van die podcast, nadat ik dus op stop heb gedrukt, ook echt zeggen, ja, nou, maakt mij eigenlijk helemaal niet meer uit wie dit nu weet. En we hadden eigenlijk best mijn naam kunnen noemen. Dat vind ik gaaf. Dan heb ik echt het verschil gemaakt bij zo iemand. Dan heb ik het dus weliswaar in een bepaald proces. Hè, eerst het laten opschrijven, erover na laten denken, vragen laten beantwoorden en vervolgens die podcast doen en houden. Dat je daar dan door bepaalde momenten erover na te denken het echt een plekje kan geven. En eigenlijk daardoor kan relativeren en denken, ja, zo erg is het eigenlijk ook niet.
Nee, maar eigenlijk is het dus, houdt een beetje uit het taboe-sfeer. Want
dat is echt heel erg belangrijk. En dat merkte ik ook toen ik mijn data aan het verzamelen was. Met name toen ik kwalitatief data verzamelde, dus interviews ging afnemen. Wat eigenlijk natuurlijk hetzelfde is als ik zo'n podcast opneem en gewoon met iemand het gesprek aanga. Dat mensen voorafgaand aan het afnemen van die interviews niet wilden dat er dat iemand wist in de organisatie dat ze deelnamen. Ik had zelfs mensen in mijn afdeling zitten die via de chat van de werkgever lieten weten van, joh, ik wil wel deelnemen, maar niemand mag weten dat ik deel ga nemen. Oké, prima, fijn. Maar vervolgens, toen dat interview eenmaal klaar was, kwamen ze aan mijn bureau staan en ja, wilden ze vooral even laten weten dat ze het een fantastisch interview vonden. En hoe gaaf ze het vonden en wat voor goede vragen er gesteld werden. Terwijl ik dacht, ja, maar we hadden toch afgesproken dat ik er niet over mocht praten en dat niemand het hier mocht weten.
Ja, precies.
Dus zelfs zo'n interviewhouder gaf mensen al het gevoel van, hey, ja, ik ben hier niet de enige in. En joh, het is al 5 jaar geleden heeft het plaatsgevonden bij een andere werkgever. Dus ik schaad helemaal niemand door erover te praten. Maar toch zit er bij mensen zo'n taboe op dat we er niet over praten dat we het meemaken. En we praten er op een feestje ook niet over. Als ik jou vraag van, joh, hoe gaat het op je werk? Dan zeg jij natuurlijk,
top.
Ja, precies. Top. En dat willen we niet delen. Maar we willen ook niet, als we het doormaken, bij onze werkgever toegeven dat we het niet naar onze zin hebben.
Terwijl dat vanuit de werkgeversgedachte eigenlijk heel zonde is. Want je krijgt dus allemaal silent quitters. Mensen die denken, ja, weet je, ik ga er naartoe. Ik drink mijn koffie op kosten van de zaak. Ik ga lekker naar de wc op kosten van het kantoor. En that's it.
Precies. Dus maar dat is jouw instelling. Ik heb ook mensen, managers meegemaakt, die op een gegeven moment zeiden van, dan ga jij al die mensen hier interviewen en dan gaan ze dadelijk allemaal ontslag nemen.
Bizar, is dat niet rammend oude wereld?
Ja, nou ja, dat was de werkelijkheid. En ik zei op een gegeven moment ook van, ja, ik heb liever dat die mensen ontslag nemen als ze hier ontevreden zitten, dan dat ze hier blijven zitten bij jou in een situatie waar jij ze, ja, zogezegd, liever houdt omdat je zoveel FTE te vullen hebt, in plaats van dat je weet, hè, terwijl je weet dat die persoon niet op zijn plek zit.
Maar ik denk dat je bij heel veel mensen die niet op hun plek zitten, misschien best wel op hun plek kan krijgen.
Zeker.
Dus die mensen werken niet voor niks ergens natuurlijk.
En misschien niet voor altijd. Hè. Ik denk wel voor een bepaalde periode. Op een gegeven moment is iemand klaar binnen een organisatie en moet je ook verder gaan. Maar hoe zonde is het als iemand 10, 15 jaar ergens ontevreden zit, terwijl die in die organisatie tevreden zou kunnen zitten of juist heel ergens anders prima naar zijn zin zou kunnen hebben.
Maar je begon eigenlijk, het zijn twee dingen. Hè? Je bent ontevreden in je werk en je hebt een weinig gevoel van perspectief dat je kunt ontwikkelen.
Precies.
En dat kan dus 15 jaar duren.
Ja. Dat was wel het maximum wat ik meemaakte.
Maar dat vind
inderdaad.
Ik nog best
maar
lang.
Gemiddeld was 2,5 jaar.
Dat is ook lang, toch? Want dan zit je dus 2,5 jaar lang eigenlijk een beetje met dat je denkt, nou oké, we gaan wel weer. Het is maandag, balen.
Ja.
Maar gelukkig moet nog 40 uur en is weer weekend. Weet je, dat is precies. Eigenlijk super zonde.
Nou ja, en wat ik dus zag is dat er zijn wel verschillende niveaus in te onderscheiden. Dus Ik weet nog niet waar dat precies aan ligt, waarom iemand in een bepaald niveau terechtkomt. Maar ik zag wel low, medium en high-locked individuals. En die low-locked individuals, ja, die konden prima 6 maanden tot een jaar in zo'n situatie zitten. Dat ze dachten van, ja, nou, ik heb het niet naar mijn zin. Maar ja, je noemt het dan locked at the job. Ja, dat is ook wel heel zwaar, klinkt dat wel. Maar inderdaad, ik was ontevreden en ik ging ook niet weg. Dus ja, ik baal vooral van de situatie. En ik vind het frustrerend dat ik zo lang in zo'n situatie ben blijven zitten.
Maar dat kan ook misschien nog zijn dat mensen dan een soort van, oh, ik begin het saai te vinden en langzaam maar zeker er een beetje in rollen. Of is dat, ben je daar al door?
Ja, nou ja, dat kan inderdaad.
Van de aanloopfase tot medium
ja,
high.
Precies. Ja, dat zou zeker. Nou ja, dat kan inderdaad. Maar er was ook een groep die op een gegeven moment al eruit waren, die dat al 5 jaar geleden hadden ervaren. Oh, ja. En die inderdaad zeiden, ja, dit was zo, dat was de max, zeg maar.
Ja, precies.
Zo slecht voelde ik me. Wat eigenlijk tussen ons gezegd niet heel slecht is, maar.
Nee, het kan erger.
Ja. En wat ik dus, waar ik dus juist voor pleit, is met name die medium en high-locked individuals. Want die medium-locked individuals, dat zijn mensen die met een vervelend gevoel opstaan en met een vervelend gevoel naar huis gaan. Ja, dat wil je gewoon niet.
Maar is dat ook nog iets van een generatieding of zo? Dat je zegt, naarmate je, je bent opgegroeid in een, in de jaren 80, toen was het allemaal moeilijk, hoge werkloosheid. En nou, je moet blij zijn als je een baan hebt. En,
niet willen maar poetsen.
Precies, ja. En nooit meer weggaan. Zekerheid lekker, eindloonregelingen van je pensioen, afblijven en zitten.
Ja. Nou ja, ik denk met name dat we nu zoveel verschillende generaties op de arbeidsmarkt hebben. En dat we daarin zien dat die verschillende generaties andere manieren van elkaar oppikken. Dus die mensen die dus inderdaad van die mentaliteit zijn van niet lullen maar poetsen. Dat die denken, ja shit, ik zie hier nu mensen die in het buitenland gaan flexwerken. Ja. Waarom doe ik dat niet? En zich eigenlijk schuldig gaan voelen over het feit dat ze zo lang in zo'n situatie zijn blijven zitten.
Dus, dus door de nieuwe generatie gaan mensen zich meer lock-in voelen.
Geprikkeld worden. Precies. Oh. Want vroeger hadden we het er niet over. Er zaten genoeg mensen opgesloten. Het is niet iets nieuws. Het bestaat al jaren. We hebben het er alleen nooit over.
Maar zou het ook niet zo kunnen zijn dat door de, nou ja, de verwachtingen, die worden ook steeds hoger, is mijn. Ja. Perceptie, ik weet niet of het waar is, maar je moet een grote auto en een huis en een mooie baan en lieve kinderen en zonnepanelen, weet ik voor alles
ja,
moet.
Precies.
En dus dan ook topbaan. En als het maar net even saai is, ja, dan krijg je daar niet meer last van of zo?
Nou ja, uiteindelijk heeft het wel met je persoonlijkheid te maken, hoe je erin staat en of je dus inderdaad die stap zet om te vertrekken. We zagen in persoonlijkheidskenmerken echt al een aantal types die makkelijker in zo'n situatie blijven zitten. Maar uiteindelijk heeft het ook met de omgeving te maken en de situatie waar je in zit. Want ik zei net, het is tevredenheid, gebrek aan tevredenheid en die perceptie van beperkte baankansen. Maar die wordt wel veroorzaakt door allerlei verschillende factoren. Ja, dus die ontevredenheid kan komen doordat je bijvoorbeeld vindt dat je onvoldoende gewaardeerd wordt. Maar de perceptie van beperkte baankansen kan bijvoorbeeld komen doordat je iets heel specialistisch in een bepaalde baan doet en daardoor niet een stap denkt te maken. Maar dat kunnen ook compleet andere situaties zijn waardoor je die stap niet denkt te kunnen maken. Ja, en dan hangt het er maar net vanaf hoe zwaar je aan die situatie trekt. Dus iemand bijvoorbeeld die in een scheiding ligt,
ja,
die zal zeggen, ja, ik blijf nog wel even zitten, ik wacht nog wel even af en dan ga ik misschien die stap nemen. Maar er zijn ook weer andere mensen die juist wel die stap in zo'n scheiding nemen en zeggen, ik ga het roer helemaal omgooien, ik ga het anders doen. Ja.
Is het nog zo dat je de gouden kooi, hè, daar heb je het ook over. Dat is natuurlijk dan vooral de voorwaarden volgens mij.
De financiële,
dingen. Ja. Nou, ik heb zoveel, dus ik blijf hier maar zitten.
Precies.
Is dat ook omdat mensen geen inzicht hebben?
Zeker. Ja, ik denk ook zeker dat ze, als ze financieel wel die inzichten zouden aangereikt krijgen, hè, dat er met ze gezeten wordt om te kijken van, joh, hey, zullen we eens naar jouw situatie kijken en kijken wat er mogelijk zou kunnen zijn, dat mensen daardoor veel makkelijker in beweging zouden kunnen komen.
Dus, want voor mij werk jij ook nu samen met werkgevers die jou gebruiken, of inzetten, hoe je dat zegt.
Waar ik advies aan geef.
Advies geef van hoe je de werknemers weer een beetje beter op hun plek krijgt. Ja. En dat je de juiste gemotiveerde medewerkers krijgt. Zijn er ook dingen zoals, nou, bijvoorbeeld dit, een financieel adviseur of een loopbaancoach? Of wat zijn dingen waar je werkgevers mee kunt adviseren of kunt helpen om dat mensen wat beter, gemotiveerder, tevredener?
Ik denk dat dat heel mooi zou zijn om dat toe te voegen.
Maar
ik denk dat het bedrijfsleven daar nog niet klaar voor is.
Nee, nog steeds niet.
Ze vinden dit zo nieuw dat ze eerst moeten wennen aan dit hele thema en dat het bestaat en dat het dus inderdaad met allerlei factoren binnen de organisatie te maken heeft. Want als je nu naar de organisaties kijkt, dan zie je vaak dat HR heel erg gericht is op verschillende silo's. We hebben een vitaliteitsteam, we hebben een leiderschapsteam, we hebben een loopbaanontwikkelingsteam. Maar eigenlijk heeft dit met alles te maken. Als je niet op je plek zit en er niet voldoende gekeken wordt naar hoe jij als individu eigenaarschap kan nemen en nou ja, verder in je carrière kan groeien vanuit jezelf, maar ook vanuit de begeleiding die je vanuit je manager krijgt. Goed werkgeverschap en leiderschap. Ja, als je dat niet goed op orde hebt gezamenlijk, dan kunnen we allemaal in die silootjes blijven werken. Maar volgens mij ga je elkaar dan niet vinden en blijven die mensen opgesloten zitten. Dus ik denk dat ze eerst klaar moeten zijn voor dat ze überhaupt weten dat dit fenomeen bestaat en dat ze daar bewustwording worden voor creëren. En dat ze vervolgens dat je dit soort dingen inderdaad gaat toevoegen.
Ja,
want
precies.
Volgens mij kun je daarmee mensen heel goed helpen om die inzichten te geven.
Even een flauw vraag hè, dan. Waarom zou een werkgever dit überhaupt belangrijk vinden? Ik bedoel, ga je er meer aan verdienen of zo? Of hoe word je als organisatie hier dan beter van?
Nee, de kosten worden een stuk lager. De verzuimkosten. Uiteindelijk viel 1/3 van de mensen die ik sprak, die vielen uit door een burn-out of depressieve klachten. Ja, dat wil je niet in een organisatie. Nee. Los van het feit dat de mensen die wel nog werkzaam zijn, gewoon niet productief zijn. We zagen gewoon een significante daling in de productiviteit van mensen die opgesloten zaten. Of ze nou low, medium of high-locked in de individuals waren.
Ja.
Dus ja, one way or the other. Je hebt gewoon een gebrek aan capaciteiten van mensen die in je organisatie hebben zitten. Dus wat je nu heel erg ziet door de tekorten op de arbeidsmarkt, is dat mensen, managers met name, niet gaan kijken en wegkijken. En denken, als we maar niks zeggen, dan zal het wel goed zitten. Terwijl je volgens mij juist het gesprek met die mensen moet aangaan en moet vragen, zit je nog wel op je plek? Wat kunnen we eraan doen dat je het nog leuker hier gaat hebben?
Ja, terwijl misschien heb je wel drie, bij wijze van spreken, silent quitters. Als je er allemaal iets anders kunnen gaan doen, wat ze leuker vinden, en je neemt één iemand aan, heb je een productieve organisatie.
Precies.
Maar ze voelt het niet, maar zo kan het wel zijn.
Precies.
Ja.
En zo zie ik het ook. Vanuit als je zeg maar op macroniveau naar die hele situatie gaat kijken, dan zie je eigenlijk dat er een soort van rijdende trein bezig zou moeten zijn, een soort van arbeidstrein, waar iedere keer mensen uitstappen en in een nieuwe, op een nieuw station weer ergens op een andere trein instappen en vervolgens weer zich verder gaan ontwikkelen. Maar wat er nu gebeurt is dat die mensen op die plek blijven zitten in die trein en er dus geen plek is voor nieuwe mensen. En dat wil je juist bevorderen, want nieuwe mensen in je organisatie zorgt ook weer voor nieuwe energie.
Hey, je had al dat je herkent de mensen zeg maar, die last van hebben aan hun sickeneurige blikken was in het begin. Maar wat zijn nog meer algemene kenmerken of waar je zegt, nou hier kun je wel aan...
Niet.
Je ziet het niet?
Nee.
Oh.
Nou ja, je kunt op een gegeven moment wel doorhebben dat iemand niet meer volledig productief is of inderdaad uitgevallen is. Maar van tevoren kun je er niet achter komen of iemand in zo'n situatie zit. Ik heb zo vaak mensen meegemaakt die ik dan sprak... Tijdens een ontmoeting van, joh, wat doe jij precies, wat doe ik? En dan vertelde ik achteraf altijd van, nou, ik ben iemand die onderzoek doet naar opgesloten zitten in je baan. En dan zeggen mensen dan achteraf altijd, oh, maar dat ben ik. Ja, maar je hebt net heel leuk lopen vertellen dat je zo'n leuke baan hebt en dat je het super naar je zin hebt. En als je dan uiteindelijk de vinger op de zere plek legt en het dus het benoemt, dan gaan mensen er wel over praten.
Hij zou het ook te maken kunnen hebben met het feit dat je... Wij zitten in Nederland ook heel erg in de dienstverlenende sector. Je ziet weinig resultaat van je werk. Want je tikt wat en dat is het. Hè? Ik bedoel, en het is ook veel... het heeft weinig, misschien niet altijd zingeving. Dus zou dat ook iets kunnen zijn dat je denkt... Ja, weet je, ik plant geen boom. Weet je, ik help niemand voeden. Ik maak niemand beter. Waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? En dat het misschien wel voor de hele grote wereld en de economie belangrijk is. Maar voor jouzelf, het zal allemaal wel. Is dat iets wat je hebt kunnen... Kan ik iets over zeggen?
Ja, ik denk wel dat meespeelt inderdaad. Het zit hem echt in die waardering die je moet krijgen van je directe leidinggevende, maar ook van je collega's om je heen. En als die er niet is, dan kun je inderdaad gaan afvragen voor wie doe ik dit en waarom zou ik dit nog doen?
Ja, nou, ook omdat er misschien de ruimte is in ons land om over na te denken van ik zou best wel graag iets willen doen en dat kan ook heel vaak.
Nou, de nadruk ligt er nu op dit moment ook heel
ook
erg
dat,
op.
Ja.
Je moet het naar je zin hebben, je moet het leuk hebben, dus...
Ja, precies. Ja, vroeger stonden mensen natuurlijk in de kolenmijnen met kanariepietjes naast zich. En dat was ook niet... ik kan me niet voorstellen dat heel veel mensen daar echt met heel veel hardcore plezier naartoe gingen. Maar dat was gewoon werken. Hè? En nu zitten we in zo'n fase van de ontwikkeling dat je dus veel meer kan nadenken wat jij nou belangrijk vindt en hoe je je leven inricht.
En toch blijven er mensen heel...
En toch is het dus heel lastig.
Vergeten zitten, ja.
Ja, en dan krijg je juist het gevoel, ik wil meer, maar ja, kan ik dat dan wel? Durf ik het wel?
Ja, en ik denk zeker dat je als je met die mensen het gesprek aangaat, dat je ze... En dat... Kijk, ik kan dat gesprek aangaan, maar het liefst heb ik dat de directe leidinggevende dat gesprek aangaat. Zodat je van tevoren gewoon frequent, 3 maandelijk, bij iedere 3 maand gewoon een soort van kwartaalgesprek voert. En gewoon vraagt, heb je het nog wel in je zin? Kan ik je ergens mee helpen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij over zoveel weken, maanden op een bepaalde plek bent waar je zou willen zijn?
Is dat ook wel een manier? Want het is aan de ene kant een soort taboe. Dus ik wil niet dat mijn werkgever dit weet. Dus als
dat wil je dus voor zijn.
Ja, maar hoe is dat dan? Want als ik ga zitten met een collega van mij en zeg, nou, vertel eens eventjes, Merel, heb je nog naar je zin? Dat je denkt, binnenkort komt een salarisgesprek. Ja, superleuk. Echt top. Ik ben zo blij hier. Of merk je wel dat mensen zeggen, nou ja, als ze oprecht geïnteresseerde vragen gesteld worden, dat ze ook wel...
Nou ja, je merkt dat als mensen zo'n omschakeling gaan maken, dat er dan vaak door medewerkers vaak wordt gevraagd van, hé, wat wil die nou van mij? Waarom vraagt die nou?
Ja, precies.
Waarom
ja.
Maar... Als dat oprecht is, als je oprecht die vragen gaat stellen als leidinggevende, dan kun je ook die vertrouwensrelatie opbouwen. En volgens mij ga je dan het open gesprek aan kunnen gaan.
Ja, dus dat je... Ja,
en je moet vooral ook aan die medewerker laten zien dat het oké is als je niet naar je zin hebt. En dat we dan vervolgens samen gaan kijken wat we dan wel gaan doen. Want ik vind dat zo zonde dat we zoveel tijd en energie in mensen investeren om ze op die plek te krijgen, om ze klaar te stomen voor. En uiteindelijk, als ze dan even niet meer naar hun zin hebben... Ja, dan keren we ze de rug toe en dan hebben we het er ook niet meer over. En dan praten we ook niet meer met ze, of in ieder geval.
Ja, precies. Ja. Dan gaan we aandacht besteden aan mensen die denken, die kunnen nog wel hun best doen.
Precies.
Ja, ja.
Maar er is iets in die communicatie niet goed gegaan.
Dus meer praten?
Ja.
Ja, dat begonnen we eigenlijk al, ja. Wat is nou het grootste, of was er iets dat je toen je onderzoek deed, dat je denkt, nou, dit had ik niet verwacht?
Ja, ik had zelf die hele burn-out relatie niet verwacht. Daar heb ik ook helemaal geen onderzoek naar gedaan. Het kwam er gewoon uit. Op een gegeven moment zag ik de lijstjes en toen dacht ik, nou, er zijn zoveel mensen die dit benoemen. Het kan geen toeval zijn.
Dus mensen raken uiteindelijk burnt out als ze maar lang genoeg in
zo'n situatie
zitten.
Ja, als ze al lang genoeg in zo'n situatie blijven zitten en niet vertrekken, ja, dan gaat op een gegeven moment het lichtje een keer uit.
En dat heeft dan niet eens per se iets te maken met wat thuis speelt?
Nee, dat hoeft niet, nee.
Maar gewoon het werk, elke keer die sleur, gedoe, gezeik.
Ja, er wordt gewoon niet naar me geluisterd en iedere keer weer. Ja.
Dus het... Zo. En hoeveel mensen denk je dat hiermee te maken hebben? Kun je daar een inschatting van maken?
Wat uit mijn studies kwam, was dat ongeveer 20% in zijn situatie zat.
20%?
20%. En dan heb ik ook nog... dat is natuurlijk bepaalde... Dat was met name binnen de financiële sector. Maar ik heb mensen ook gevraagd... Heb je dit wel eens in het verleden meegemaakt, zo'n situatie? Dat was ongeveer 43%.
Meen je dat nou? Dat is veel,
Dus dat kan ook bij een andere organisatie plaats hebben gevonden. En ook de mensen die ik dus kwalitatief sprak... Die kunnen ook in een andere situatie bij een advocatenkantoor, dus nu bij binnen een administratiebank werken en vervolgens 5 jaar geleden bij een advocatenkantoor hebben gewerkt.
Ja, dat ze het daar toen
hebben ervaren.
Zoiets. Ja, maar dan zijn ze misschien weggegaan, hebben ze goede beslissingen genomen.
Precies.
Komt dat er ook uit? Ik had dat toen weggegaan
had veel eerder moeten vertrekken. Ja. En dat hebben met name die low-locked individuals, dat ze echt die frustratie en boosheid naar zichzelf hebben. Van, joh, ik had dit veel eerder moeten doen. Waarom ben ik niet eerder weggegaan?
En die high-locked dan? Die zijn helemaal burnt out en die zijn helemaal heftig. Is dat echt een groot verschil in...
Ja, de high-locked die vielen gewoon uit uiteindelijk. Maar dat is natuurlijk wel een groep die echt heel goed weet uiteindelijk wat ze wel en niet willen. Omdat ze tot nieuwe inzichten zijn gekomen en... Misschien ook wel bewuster nadenken over wat er is gebeurd en hoe ze daar in het vervolg mee om willen gaan. Ja.
En als je nou even mensen die hier luisteren als werknemer, hoe herken je dit aan jezelf? Want wij hebben natuurlijk allemaal wel eens dat je geen zin hebt om iets te doen.
Ja.
Dus het moet, als je denkt, ik word structureel wakker, of zijn er trucs of tips of manieren om hiermee om te gaan of hierachter te komen?
Nou, ik denk dat je met name moet afvragen of je nog wel op je plek zit. En dat je dat regelmatig aan jezelf moet vragen. En of je, als je dat dan aan jezelf vraagt, of je dan nagaat of dat hoe je je voelt bij je organisatie, bij het werk wat je uitvoert. Wat zijn aspecten die je minder leuk vindt en waar je wat aan zou kunnen veranderen. En dat je vervolgens ook gaat kijken of je dat gesprek met je werkgever kunt aangaan. En in sommige gevallen kan dat niet. Is dat taboe nog te groot? Maar probeer dan in ieder geval zelf te kijken wat je, hoe je aan die situatie kunt gaan sleutelen.
En is het zo dat je, want je hebt zelf in de bankaire wereld gewerkt voordat je ging promoveren. En je hebt in je onderzoek volgens mij ook wel meerdere sectoren meegenomen.
Ja.
Zie je daar nog verschillen tussen dat bepaalde sectoren vatbaarder zijn om daarin locked in te raken dan in andere?
Nou, volgens mij kun je overal wel locked raken. Maar die perceptie van beperkte baankansen, waarom mensen dus zo'n stap niet denken te kunnen maken. Belangrijkste reden was vaak het salaris en de goede arbeidsvoorwaarden. En je zag met name dat als je in zo'n sector zit waar die arbeidsvoorwaarden heel gunstig zijn, en met name ook die exitvergoedingen heel gunstig zijn, dan is het natuurlijk heel lastig om die stap te zetten. Omdat je denkt, ja, ik heb het hier zo goed. Waar vind ik dat dan nou nog ergens anders?
Dat is die gouden kooi eigenlijk.
Precies. Dan. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een geroeste kooi.
Een geroeste kooi, kijk. Ja, wat is dat?
Die hoorde ik laatst.
Nou, vertel eens.
Nou, wat denk je er zelf bij als je een geroeste kooi ziet?
Nou, dat is eigenlijk een kutbaan waar je in zit. En nou, je krijgt ook niet genoeg betaald.
Nou, of dat je er al veel te lang zit.
Nou, dat is helemaal weggeroest, ja.
Precies.
Maar ja, dat...
Dus je hoeft niet financieel een gouden kooi om je heen te hebben. Dat je denkt dat je door dat geld niet weg kunt. Maar je kan ook, doordat je dus ergens al veel te lang zit...
Door gewoonte?
Ja, nou ja, doordat je gewoon al 20 jaar ergens zit en denkt... ja. En niet meer weet hoe de buitenwereld eruit ziet.
Oh ja.
Ja, zo zijn er volgens mij nog dus
heel veel kooitjes
te bedenken, inderdaad.
Ja, ja. En die gouden kooitjes met de exitregeling, dat vind ik ook interessant. Dus als je dan een goede exitregeling hebt, dan wil je eigenlijk wachten tot je ontslagen wordt of zo.
Ja, dat zie je heel vaak. Dat mensen denken,
mag
ja,
ik dan een keertje?
Ja, nou ja.
Dat is toch ook jammer?
Nee, maar je zou eigenlijk wel willen dat men... Er zijn genoeg mensen die gewoon blijven wachten totdat ze uiteindelijk die exitvergoeding een keertje krijgen. En met name die grote corporates, die zijn natuurlijk bezig met al die ontslagrondes. Ik hoorde laatst had ik een gesprek met iemand bij een grote Nederlandse bank. En daar werd gewoon gezegd, om de 3 jaar hebben wij gewoon zo'n ontslagronde. Eigenlijk een reorganisatie, maar dat is natuurlijk gewoon een ontslagronde.
Wel lekker motiverend eigenlijk, hè?
Nou ja, nee dus. Want die mensen, die zodra ze horen dat ze in zo'n reorganisatie terechtkomen, gaan ze in een soort van freeze.
Ja, precies.
Gaan ze op slot en denken ze, oké. Ik ga eerst even kijken wat er op me af gaat komen. Ik wacht gewoon alles even af. En ik zie wel weer even verder als ik er doorheen gekomen ben. Terwijl je eigenlijk op dat moment met die mensen het gesprek moet aangaan. Echt het gesprek moet aangaan. En niet van, ben jij geschikt voor deze nieuwe rol waar je nu op gaat solliciteren. Omdat we de arbeidsvoorwaarden een beetje
tweaked.
Maar ben je echt wel geschikt om binnen deze organisatie te zitten? En wil je nog wel binnen deze organisatie zitten? En dan zou je dus volgens mij heel goed zo'n financieel gesprek ook kunnen voeren. Van joh, jij gaat nu 3 keer per jaar op vakantie en je hebt zo'n huis en 3 auto's onder. Hè? Zou je dat ook wat minder kunnen doen?
Ja, 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 ja.
En ben je dan niet een stuk gelukkiger? En zeg maar over de hele linie.
Ja, precies.
365 dagen in een jaar in plaats van alleen maar die dagen dat je op vakantie gaat. Ik krijg altijd een beetje jeuk als mensen in januari al vragen wat ik in juli, augustus voor vakantie ga ondernemen. Omdat ik altijd denk van ja, vakantie moet niet nodig zijn. Er zijn heel veel mensen die ik tegenkwam in die periode, die dan echt toeleven naar die hele vakantieperiode. En dan ook al geboekt hebben voor die periode. Natuurlijk kun je een vakantie boeken omdat
je... Financieel kan het heel slim zijn, hè? Vroegboekkortingen tegenwoordig.
Nou ja, het kan ook leuk zijn om er naartoe te leven. Ja, maar er zijn ook mensen die het echt nodig hebben om op vakantie te gaan.
Ja, zeg maar, om nog te kunnen blijven werken. Want ik weet dat ik elke dag het turf ik weer even...
Precies. En ik vind dat echt super zonde. Ja, je moet gewoon iedere dag... En natuurlijk moeten er momenten zijn of zijn er momenten dat je even op moet laden. Of in het weekend dat je even denkt... het was een lange week, een zware week. Het heeft veel van me gevraagd. Maar je moet je wel... voldoende tijd hebben om op te laden. En daar moet een vakantie niet voor nodig zijn.
Nee, precies. Maar jij bent je onderzoek begonnen. Dat heeft 6 jaar geduurd. En je hebt dus ook de coronatijd.
Ja.
Heeft dat nog iets veranderd? Zag je toen resultaten veranderen? Werden mensen toen, omdat het ook meer over mentale gezondheid ging in die periode, dat mensen daar opener werden? Dat je meer verhalen kreeg? Is daar iets van over te zeggen? Of viel het eigenlijk tegen qua verschillen?
Nee, kan ik eigenlijk niet heel veel over zeggen. Ik denk wel dat mensen bewuster zijn gaan nadenken over... dat ze in zo'n situatie zaten en wat dat met hun deed... en hoe ze dus in het vervolg in zo'n situatie zouden willen zitten. Maar ik denk dat er inmiddels al een hele hoop mensen... weer gewoon in diezelfde situatie zitten als voor corona... en nog steeds niet op hun plek zitten. Hm. Of weer niet op hun plek zitten.
Nee, precies. Ja, dat is ook weer.
Ja. Nee, ik heb mensen die dus meerdere keren in zo'n situatie terecht.
Maar dat ligt ook aan mensen zelf, toch?
Deels wel, ja. Het gaat natuurlijk om hoe je die eerste keer door zo'n situatie heen bent gegaan. Of je er bewust van bent geweest. En dat je dus ook in de toekomst daarna bewust bezig blijft met... zit ik wel op mijn plek? Is dit wel wat ik leuk vind? En dat hoeft niet iedere 3 maanden. Het kan ook om het half jaar. Maar doe gewoon zo'n test voor jezelf.
Ja, dus jij hebt, dat hoorde ik jou bij Ben Tichelaar volgens mij in de podcast zeggen... Ja. Dat jij zei van, ik heb gewoon in mijn agenda gezet... de popt hier weer op. Oh ja, is goeie. Dat bewustwording. Even nadenken, wat ben ik aan het doen? Vind ik het nog wel leuk? Zie ik nog mogelijkheden voor mezelf?
Een op je plek check.
Een op je plek check. Ja. Heb je hem al geclaimd? .nl?
Ja, zeker weten.
Kijk, lekker bezig. Ja. Nee, dat is wel grappig eigenlijk. En als je als goed werkgever, zou ik dat, of mensen die dit horen, zou ook met je werknemers moeten zeggen.
Ja, juist.
Doe eens eventjes, vertel eens.
Ja. Zorg dat je die vertrouwensrelatie creëert en dat je dat gesprek met elkaar kunt creëren. Doe jij dat?
Nou, dat denk ik dus niet. Nou ja, we doen wel gesprekken voeren regelmatig. Ik hou helemaal niet zo van al die formaliteit van... we hebben een checklist. Je was representatief. Je hebt de visie goed uitgedragen. Nee. Al dat soort toestanden.
Maar dan sla je dus door in het lijstjes invullen.
Ja, dat
en daar,
dus niet.
Daar moet
ja.
het dus inderdaad niet om gaan.
Nee, ik vraag me af of ik... Ik praat wel veel met mijn collega's. Maar of ik nou vraag of ze het echt naar hun zin hebben... Ik vind het ook een beetje een spannende vraag. Misschien als ik er zo over nadenk. Want stel dat ze nou nee zeggen. Wat moet ik dan zeggen? Ja, dat is wel grappig.
Dan ga je kijken wat ze dan niet leuk vinden. Dan wordt het sleutelen aan die baan.
Ja.
En het is aan jou om die andere voorwaarden zo leuk mogelijk te laten zijn. En niet financieel, maar gewoon dat het een leuke werkomgeving is waar ze het naar hun zin hebben. Want je ziet ook dat mensen vaak, en we noemen dat dan in de wetenschap de coping mechanisms, dus de mechanismen die we hebben om wel te willen blijven en om het leuk te blijven vinden. En dan zijn collega's vaak, staat op nummer 1 om het wel naar je zin te blijven hebben. Ja. Dus als je dan zorgt dat je een goede soort van haven hebt gecreëerd, volgens mij hoef je dan ook niet zenuwachtig te worden als je die vraag gaat stellen aan mensen.
Nou ja, ik heb wel dat ik werk er zelf al 15 jaar, dus misschien zit ik in een roestige kooi, dat weet ik niet zo goed. Maar we hebben eigenlijk geen mensen die vertrekken bij ons, omdat ze het werk... Nou ja, dat zeggen ze eigenlijk niet, maar we hebben eigenlijk, dus ik vind mijn afvraag, is dat nou goed? Ik ben eigenlijk wel trots op. Ja, iedereen werkt, mensen werken al 20, 25 jaar.
Ja.
Is het nou omdat ze het niet echt durven of dat ze het juist wel leuk vinden? Ik heb denk de afdeling waar ik mee werk, denk dat het echt wel gezellig is. Dat veel mensen ook echt wel leuk vinden. Is echt wel mijn indruk. Maar ik weet niet zeker, want ik heb nooit gevraagd. Dus dat is wel...
Ik denk wel dat het voordeel is dat je wel, als je het vergelijkt met een grote corporate organisatie... Dan kun je weliswaar, jij hebt een bepaald team met een bepaald aantal mensen onder je zitten. En dat heeft dan een andere manager bij een grotere organisatie ook. Alleen die heeft vaak wel heel veel als soort van middenmanager verwachtingen die van hoogrand worden opgelegd. Dus ik denk wel dat als middenmanager, die hebben het extra lastig omdat ze...
En dan moet je tussen twee kanten zitten.
Ja, precies.
Je krijgt wat, hoe zeggen ze het ook weer? Shit van boven en gezeik van beneden of
ja,
zo?
Precies.
Zoiets, ja,
precies. En daarom moet dit hele fenomeen ook top-down binnen organisaties worden ingericht. Omdat je op die manier... Ja, je moet eerst die managers mee hebben. En die moeten eerst op een juiste manier met hun organisatie omgaan. En vervolgens ga je die mensen pas wakker schudden. Want inderdaad, je moet eerst zorgen dat je eigen zaakjes op orde hebt... voordat je die mensen gaat triggeren, zeg maar.
Als ik mezelf die vraag stel...
Het doet je wel wat, heb ik het.
Nou ja, weet je, wat ik altijd het belangrijkste vind... Dat zeg ik ook echt wel tegen mijn mensen. Dat zijn allemaal niet mijn mensen, maar de mensen met wie ik dan mag werken. Ik vind het mijn verantwoordelijkheid dat ze het leuk hebben op hun werk.
Precies.
En ja, weet je, dan... Dus dat je moet je veilig voelen, je moet gewaardeerd voelen... Je moet uitdaging zien, je moet het gevoel hebben dat je naar je geluisterd wordt.
Precies.
En dan komt de rest vanzelf wel... Dus ik vind het wel heel belangrijk. Alleen dus ik probeer daar ook wel mee bezig te zijn. Maar deze vraag, terwijl die zo logisch lijkt. Van joh, op een schaal van 1 tot 10, hoe leuk vind je het eigenlijk?
Precies.
Dat hebben we echt nog nooit gesteld.
Terwijl we wel dus van die... althans, dat heb ik dus bij ABN AMRO meegemaakt. Dat we daar van die dagstarts hadden. Met van die smileys. En dan moest je iedere dag vertellen. Of je een groene, een gele of een oranje smiley was. En als het dan oranje was, waar het dan aan lag. En dat werd ook een soort van opgedrongen. Want nu moeten we allemaal gaan vertellen wat voor smileys we aan onszelf geven. Ja, dat wordt dan een soort van opgedrongen omdat het in het programma zit. Maar niet omdat het...
Nee, het is niet intrinsiek.
Vanuit nature, nee.
Nee, precies.
En dat gaat ook over de dag. En dan kan ik een rood bolletje aan mezelf geven omdat ik het op dat moment...
In de file
heel druk, ja, of het heel druk heb of whatever. Maar dat heeft niet op de lange termijn te maken met hoe zit ik in mijn baan en wil ik dit de komende half jaar, jaar nog wel doen?
Ja, precies, ja. Nou ja, ik vind het wel... Nou ja, het is wel een mooi belangrijk onderwerp, want je ziet natuurlijk hoeveel tijd dat je wakker bent zit je op je werk. Ja, als je fulltime werkt, is dat nogal veel.
Ja, en dat is ook de reden waarom ik met dat hele onderzoek gestart ben. Ik vind het zo zonde dat mensen zo lang in zo'n situatie blijven zitten zonder dat ze gelukkig zijn. En we hoeven niet iedere dag liedjes in een soort van kringetje
Kumbaya,
te zingen. Ja, precies. Dat hoeft echt niet, maar... Als je wel gewoon...
Maar je moet natuurlijk de meeste van de dagen dat je werkt, moet je gewoon naar zin hebben. Ja.
Ja.
En, ja, dus eigenlijk gaan we zeggen, joh, ga nou regelmatig eens even bij jezelf te raden. Vind ik dit nog leuk? Wil ik dit nog blijven doen de komende half jaar?
Ja.
Met de kans dat we nu een enorme migratie krijgen op de arbeidsmarkt in Nederland. Maar goed.
Heel graag.
Precies.
Ja. Je ziet ook nog dat er dus... We zoeken nu een hele hoop mensen, maar tegelijkertijd blijft er ook nog een hele grote groep steeds zitten. Of ze nou wel of niet opgesloten zitten. Ze komen niet in beweging. Dus we... Nee. Ondanks al die nieuwsberichten van hey, we zoeken, er worden heel veel mensen, er zijn heel veel tekorten en we zoeken heel veel mensen, blijft iedereen toch nog gewoon op zijn plek zitten.
Ja, dat kan en dat betekent dus niet, want 20% van de mensen is wel locked. Dat betekent niet dat al die mensen ook echt onwijs naar zin hebben op hun werk.
Nee.
Hmm.
Ja, en dat zou je dan ook weer verder kunnen trekken naar, ik wil zelf die relatie nooit leggen, maar hij wordt vaak gelegd, ook naar andere situaties, naar je privéleven.
Nou.
He, er wordt ook gekeken naar hoeveel procent er gaat scheiden uiteindelijk. Maar uiteindelijk, ja, de vraag is of die hele groep die niet gaan scheiden, of die ook allemaal gelukkig in dat huwelijk zijn.
Nou, kijk, stel je voor, hè, je vindt er geen hol aan op je werk. En je zit 40 uur daar naar buiten te staren met slappe koffie en je rijdt naar huis. En dan zit daar je partner met kinderen die ook moe zijn van een dag school.
Ja.
En je komt niets mee geïnspireerd thuis. Ik kan me voorstellen dat dat wel iets doet voor de sfeer tijdens het avondeten.
Ja, precies. Dus, nee, maar ik bedoel eigenlijk gewoon los van... Dus of je nou wel of niet tevreden bent in je baan... Dat er ook genoeg privé situaties zijn waarin je dus...
Locked in je relatie. Ja, ja, precies. Ik zie vervolgonderzoek.
Ja, dat heeft natuurlijk niks met werk te maken. En ik ben natuurlijk organisatiepsycholoog.
Nou, ik vind persoonlijke relaties ook hard werk, hoor.
Ja, precies. Maar we kijken dus altijd alleen maar naar die cijfers van mensen die niet op hun... Of die gaan scheiden... Mij een derde of zo.
Ja, zoiets. Ja.
Maar wat is die andere twee derde dan? Zijn die allemaal helemaal gelukkig en...
Nou, ik hoop het.
Ja.
Maar waarschijnlijk niet.
Nee. Daar zal dus ook een deel zitten die dus niet in beweging komen. En misschien wel om dezelfde redenen.
Ik moet ineens denken aan een boek wat ik ooit gelezen heb. Necessary Endings. Ja, dat toevallig?
Nee.
Past misschien wel bij jouw thema. Dat is, we hebben allemaal wel mensen in onze omgeving, maar dat is altijd misschien. Dus kan een partner zijn, kan een vriend zijn, ja. Dat kan ook je werk zijn. Dat je denkt, ja, als ik heel eerlijk ben, als ik opnieuw zou beginnen, zou ik echt nooit niet met jouw vrienden worden. Ik vind je echt niet leuk meer.
Ja, want mijn leven.
Hè? Dus eigenlijk weet je wel, je moet er een eind aan breien, want het kost je veel te veel energie.
Ja.
Zonde van je tijd, je leeft maar één keer. Dus ja, weet je, het leven is te kort om daar, noem het maar. Dat is best wel een interessant boek. En als je dat leest, dan kan je dus nadenken over allerlei zaken. Relatie, werk, vrienden, familie.
Precies.
En dat zit natuurlijk bij heel veel mensen stiekem. En dan de status quo voelt dan veilig, dan weet ik niet voor wat ik heb.
Ja.
Dat is ook wel lekker makkelijk.
Ja, daarom denk ik dat het goed is dat je dus af en toe gewoon even dat bij jezelf te raden gaat. Ja. En dan hoeven we niet meteen allemaal huwelijken kapot te gaan.
Nee, precies.
Maar gewoon even afvragen of ik nog wel naar mijn zin heb. En of ik er voldoende aan doe om... om het leuk, te hebben in mijn baan.
Ja. Nou, als we dan afsluiten, dan betekent dat volgens mij waar we mee begonnen. Communiceren daarover. Ja,
precies.
Dat is de gouden tip eigenlijk. Ja. Zowel vanuit werkgeverschap als werknemerschap. Ja. Gewoon even met elkaar.
En gewoon openstaan voor dat we op sommige momenten niet dezelfde gedachten hebben.
Ja, het is oké dat je niet hetzelfde denkt over iets. Ja. Over iets en dat je daar maar...
En dat je ook op een gegeven moment ook in een baan niet meer goed zit. Even goede vrienden.
Ja.
In plaats van dat we de laatste tijd gewoon heel graag afscheid willen nemen van zo iemand dan. Zodra iemand heeft gezegd, ik zit niet meer op mijn plek. Oké, nou, ga dan maar weg dan.
Ja, dan zit je de bed een beetje uit elkaar, ja, dat werk.
Precies.
Ja, precies, wil je op je werk niet. Oké, jij helpt mensen, mensen met deze podcast, maar ook organisaties.
Ja.
Jij hebt een podcast, hoe heet die?
De Op Je Plek podcast.
Ah, pakkee, er is die. Ja. Op Je Plek podcast. Ja. Merel Veenstra, Verschuren.
Ja.
Jij helpt en adviseert ook organisaties, dus ze kunnen je via LinkedIn, weet ik, sowieso vinden. En dan kom je langs, neem je door, help je, inspireer je.
Precies. En dan hoop ik een hoop mensen niet meer opgesloten te laten zitten in hun baan.
Hoop ik ook.
Ja.
Oh. Heb je nog een kikker? Of denk je, nou, hier moet ik nog iets over zeggen? Of,
nou ja, dan, ze kunnen dus ook naar de People Society website gaan. Want dat is mijn bedrijf waarvan ik die adviezen...
Die zet ik in de show notes hieronder voor mensen die kijken. Ja. En ook op Spotify dingen kunnen mensen jou vinden.
Ja.
Nou, fijn dat je er was.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, en jullie bedankt voor het luisteren en kijken. Ja, dit is natuurlijk te belangrijk om dit niet te delen. Wij werken bijna allemaal. Dus ik zou zeggen, als je mensen in je omgeving kent en die ken je, misschien weet je zelf wel. Maar stuur deze podcast door en ga dan eens Merel volgen. Luister haar podcast. Want het is zonde om jarenlang, we moeten veel werken, tot je 70ste misschien wel in een werk te zitten waar je niet leuk vindt, waar je vast zit, terwijl er gewoon mogelijkheden zijn om daar over te praten en misschien ook wel andere keuzes te maken. Dankjewel voor het luisteren. Ik ga nog eens even voor de vaste luisteraars, die gaan zich anders natuurlijk een beetje raar voelen. Kijk, er is de muziek. Deel deze podcast, geef een 5 sterren, subscribe je op het YouTube-kanaal. Zo help je mee om 10 miljoen mensen te bereiken en samen op die manier betere keuzes te stimuleren in Nederland en België. Dankjewel, fijne dag. Hoi hoi.